Verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in het evangelie van Johannes, tweede hoofdstuk vanaf het 13e vers tot het einde, maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vinden in Exodus 20. God sprak al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult uw heen gesneden beeld nog een gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hun dienen, de Heer uw lieve God, die de misdaad erderen aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod heert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod, gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Johannes 2 vanaf het 13e vers. En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. Hij vond in den tempel die ossen en schapen en duiven verkochten en de wisselaar daar zittende. En een heesel van touwtjes gemaakt hebbende dreef hij hen allen uit den tempel. Ook de schapen en ossen en het geld der wisselaars stortte hij uit en keerde de tafels om. Hij zeide tot degenen die de duiven verkochten, neemt deze dingen van hier weg, maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hem, breek deze tempel en in drie dagen zal ik dezelfde oprichten. De Joden dan zeiden, 46 jaar is over deze tempel gebouwd en gij zult gij die in drie dagen oprichten? Maar hij zeide dit van een tempel zijns lichaams. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende en omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Tot zover.
Laat het trachten om het aangezicht des Heeren te zoeken. O volzalig, aanbiddenswaardig en getrouwe koning der koningen en heer der heren, die in uw majestueuze heerlijkheid schoonheid zit op uw hoog verheven troon, wiens zomen de hele tempel vervullen van de uitstraling van uw goddelijke deugden, heerlijkheid, majesteit en rechtvaardigheid waarvoor we niet kunnen bestaan. Maar ook van uw verzoenend, vergevensgezindheid, uw barmhartigheid, uw liefde, uw goedheid en genade. O, het is alles wonderlijk en boven onze gedachten verheven, dat we eerbiedig voor die grote koning zouden bukken en buigen in stof en as, in ware vernedering en verootmoediging, om u te aanbidden en te verheerlijken. Een dichter heeft getuigd, komt, laat ons nederknielen voor hem die ons geschapen heeft. En hebben het uit uw woord gehoord, dat u ieder mens in zijn binnenste schuilhoeken doorgrond en kent. Och, waar moeten we dan verschijnen? Dan kunnen we voor u niet bestaan. Integendeel, zou u met ons handelen naar onze zonden, we zouden verteerd worden bij de uitstraling van die goddelijke volmaakte deugden. Maar het mocht u behagen ons te aanschouwen in de Zoon uw eeuwige liefde, in de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft tot een schuldoffer voor de zonden en tot een brandoffer voor de ongerechtigheden, tot een volkomen verzoening en een losprijs, waarin des Vaders welbehagen alleen is. U geeft het voorrecht dat we nog aan de morgen van deze dag mogen opkomen, onder geklank van uw woord, een eeuwig blijvend getuigenis, in onderscheid van zoveel anderen, welker lot voor eeuwig is beslist. Kinderen, jonge mensen en oude mensen, elke week staan de kranten er vol van. Op allerlei leeftijden die door de zeis van de onverbiddelijke dood worden weggevaagd. Wij zijn gelukkig nog in het heden der genade, in de welaangename tijd en in de dag der zaligheid, dat u nog tot ons komt door uw woord en dat u ons nog toeroept door uw woord aan goddelijk getuigenis. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. O, die kloppende stem van de Zoon Gods. U klopt niet alleen op de deur van het kerkgebouw, maar u klopt van binnen. Gij klopt door middel van het woord in en aan de deur van onze harten. Doe mij open, doe mij open. O, dat roepende stem van de Zoon Gods door ons eens verstaan mogen worden. In de uitwendige roeping komt u tot ons met een goddelijk bevel en met een goddelijke nodiging en met goddelijke nederbuigende goedheid, dat onze ziel vernederd werd, vertederd en verootmoedigd, voor die zalige God in stof en as te mogen vallen en vernederd voor uw aangezicht onze rechter te voet vallen, onze schuld te herkennen, onze zonden te belijden en dat we met u verzoend mogen worden. Ik zal mijn rechter om genade bidden, heeft u opgetuigd, dat we het ook zouden mogen zeggen en dat het u behagen mocht ons zo te trekken tot u met koorden van goddelijke liefde en dat we in die liefdestrekking tot u zouden mogen komen en dat gij uzelf ook wil openbaren in een minder of een meerdere mate als een zaligmaker van zondaren en als een grote hoge priester in den hemel, dat u al degenen die tot u komt geen zin zult uitwerpen. Dat is uw koninklijke voorrecht om zondaren te zaligen. Gij zijt daar uniek in. Niemand kan u evenaren in de hemel nog op de aarde. Gij alleen zijt de getrouwe zaligmaker, de enige middelaar tussen een vertoornde, rechtvaardig, beledigde God en tussen een diep gevallen, schuldige zondaar. Och, dat we u als zodanig zouden mogen leren kennen. En als we u hebben mogen leren kennen, door de traliën van uw woord, dan mocht u die kennis willen versterken en vermeerderen en verdiepen, opdat we door genade geestelijke arbeid zouden mogen krijgen aan de troon, en dat we ook in die werkzaamheden ontgrond en ontbloot mogen worden van al wat van de mens is, opdat we door genade aan de zijde Gods mogen vallen, onvoorwaardelijk met u eens te mogen worden, uw recht en gerechtigheid te mogen toekennen, met onze rechtvaardige rechter eens te mogen worden en het hoofd te mogen buigen onder het goddelijke gezag. Uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. O, dat u zelf daartoe de geest wil schenken in onze zielen, dan zul u ook niet achterblijven. Ziet hem, hij komt, springend op de bergen en huppelende op de heuvelen. Dat moet u genadig willen schenken. En al zou uw geest willen geven tot lering en leiding en besturing. In een vleeskruisigende weg. En in een jukdragende omstandigheid. En in een kruisdragend leven achter de zaligmaker. O, die lessen, daar hebben we een geheel mensenleven voor nodig. Om daarin geoefend en daarin geleerd te mogen worden. Om die grote les te mogen leren. En die niemand mijn discipel wilt zijn, die nemen zijn kruis dagelijks op zich en volgen mij. Wat voor vlees en bloed een pijnlijke weg is, een weerzinwekkende weg, want vlees en bloed wil er niet aan en strijdt er tegen en is er vijandig tegen. En maar ingewonnen zijnde door de Heilige Geest is het een dierbare weg, het is een koninklijke weg, het is een goddelijke weg. We zouden er totaal niets van af willen hebben als we het met u eens mogen worden. O, dat grote voorrecht, zou u het willen schenken en willen werken voor het eerst of bij vernieuwing, omdat uw naam verheerlijkt werd en dat onze arme zielen gesticht mogen worden op deze dag, de liefde sticht en de kennis maakt opgeblazen, hebt gij getuigd dat de liefde nog eens mogen functioneren in het persoonlijke, in het huiselijke en in het kerkelijke leven. Want dat is toch de grootste genade en de grootste natuurlijke weldaad. Dat mocht u gaan genadig willen schenken door de kracht van boven, gedenkende ook alle andere noden, lichaamskruisen, druk en tegenheid, ziekte, smart en wederwaardigheden. U mag daarin willen sterken en ondersteunen in den ouderdom, de kracht willen schenken ook in het verzorgen en ook in al het andere wat op de schouders rust. Want de zwaarste lasten worden soms nog op de oude dag gedragen, terwijl we de minste kracht ertoe hebben. O, wil daar de sterkte toe geven. Weduwen zijn tot een man, wezen tot een vader, weduwnaren tot een vertrooster, alle verborgen kruisen, alle bedekte moeiten wil u sterken en ondersteunen, zoals u dat alleen maar kunt doen. Gedenk uw kerk en uw Sion in ons land, in geestelijke nood. We hebben het uit uw woord gehoord, dat gij gezegd hebt tot de leiders van het volk van Israël en tot degenen die voorgangers waren: breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde opbouwen. O, als we zien naar de laatste eeuwen in Nederlands kerk, dan hebt onder uw toelating, hebt hij het ook gezegd, tot zelfs ook de voorgangers: breek deze tempel, maar ik zal dezelfde weder opbouwen. De vaderlandse kerk is gebroken, de kerken die eruit voortgekomen zijn gebroken en gescheurd, wat nog doorgaat. O, dat we toch een smart mogen omdragen in onze ziel vanwege de gebroken tempel des Heer. O, het zal wat wezen als gij de grote rechter zult opstaan ten oordeel. We zullen niet weten waar we ons bergen moeten. We zullen roepen: bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren des lams. Want de grote dag zijn torens is gekomen en wie zal kunnen bestaan? Maar gij hebt eraan toegevoegd, ik zal dezelfde wederom oprichten. Het bouwende werk ligt in de handen van de Zoon van God. Niemand zal het uit uw handen kunnen rukken. Niemand zal het uit uw handen kunnen nemen. Het ligt in koninklijke handen. Het ligt in getrouwe handen van de borg en trouwe zaligmaker. Och, wil uw kerk en uw Sion nog eens opbouwen met uw hand krachtig. Men zag wel haast een blijde schaar. Met klanken van de blijdste maar vervullen berg en velden. Er ligt nog zaad wat toegebracht moet worden. Er liggen onder de jonkheid die nog gebracht moeten worden tot de kennis van hun verloren staat en toestand. Maar bovenal tot de kennis van de enige borg en zaligmaker. Er zijn nog onvervulde beloften voor uw kerk die gebroken is. En niet alleen daarvoor, maar in zonderheid ook voor het oude. De bondsvolken der Joden, die kerk is ook gebroken. Het lichaam van Christus is gebroken geworden. En och, als ze het zouden zien, dan zouden ze moeten zeggen, we hebben het zelf gedaan. We hebben het geestelijk en verborgen lichaam van Christus zelf gebroken. Want we hebben het hoofd verworpen, dat dierbare hoofd in de hemel. De Messias tot onze vaderen gezonden. Och, dat we in de schuld mogen komen. Men vernedert voor uw aangezicht. En dat u die zozeer gewenste dagen van uw heilrijk welbehagen, worden nog in tijd. Geboren, gij zult geen klacht verhoren. Gedenk al zo aan uw Sion en al haar voorhangers, waar dat ze zich ook bevinden, als de hemel gesloten is, en als het woord gesloten is, en als het hart gesloten is, en dan op de preekstoel te moeten klimmen, en dan uw naam te moeten aanroepen, en dan het woord te moeten ontvangen, dat is ver boven alle menselijke kracht verheven, want gij zijt geest, en wil in geest en waarheid gediend worden. En dat is boven alle menselijke kracht. Maar u mocht aan de geest willen geven. De geest is het die levend maakt. Anders kunnen we de waarheid en de woorden hebben. Maar als de geest gemist wordt, dan is het koud. En dan is het alles, is het leeg van binnen. Maar o, uw komst alleen kan ons heil volmaken. Kom, dierbare zaligmaker. Breid uw liefdevleugel over ons samen uit. En zend de geest des levens uit de hoogte in de dorre doodsbeenderen. En bezoek uw kerk en uw Sion. En wil degenen die over haar treuren vertroosten, gelijk gij zelf beloofd hebt, want daar ligt een kenmerk in van het geestelijke leven. En dat mocht u willen versterken en bevestigen en vermeerderen, onder jong en oud en klein en groot, dat smeken we van u in de verzoening van al onze schulden en zonden, om het dierbare bloed van hem, die voor overtreders gebeden en veler zonden gedragen, heeft. Amen. We zingen van Psalm 79, het vierde en het zesde vers. Zij hebben schier Jacobs huis gans vereten en zijn nakomelingen al verbeten, zijn woningen ook geworpen te gronden, ja, gans verwoest als blijk tot deze stonde. Wil Heer gedenken niet. De zonden die geschiet voor u zijn in voortijden. Haast u, Heer, kom toch voort en help ons naar uw woord, want wij zijn in groot lijden. Vierde en zesde van Psalm 79. Thank you. Geliefde toehoorders, treffend is de bede door ons opgezongen. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Wie doen deze ernstige bede? Geen arme wereldlingen. Die zingen wel mee, maar er is geen ernst omdat ze geen schuld kennen. Daarom lachen ze erom. En zijn er ook degenen die boete willen doen door goede werken. Maar verzoen de zware schuld, dat is alleen een bede van hen die aan hun schuld ontdekt zijn. Dat volk leert kennen en beleiden dat hun schuld zwaar is en hen met schrik vervult. Geen wonder, het is een schuld tegen de rechtvaardige en de heilige God. En dat doet smeken om genade. Want ze weten niets dan alleen genade kan hen redden. En toch, de Heere kan ook geen genade verlenen zonder voldoening aan zijn heilig recht. Daarom is het dat ze hun smeekbeden opzenden tot Christus. Och Heere, verzoen gij mijn zware schuld. O, het believe u als de gezalfde priester en het heilige offerlam om een schuld te boeten. We mogen wel denken aan het woord van de dichter, deze ellendige riep en de Heere hoorde. O, die zoete Jezus, die nam het op zich om uw schuld, o volk des Heeren, te boeten. En dat in een weg van het bitterste lijden en de smartelijkste dood. Die bloedige lijdenshistorie gaan we onderbiddend opzien tot een Heere in de eerstvolgende weken overdenken. En kent ge nu iets van uw zware schuld, toehoorder? Vervult ze u met schrik? Is genade alleen nog uw enigste uitzicht? Dan zult u er wel hartelijk mee ingenomen zijn dat het gebruikelijk is in de kerk elk jaar voor het paasfeest het lijden van Christus bijzonder te overdenken. Het is leerzaam om een wandeling achter de lijdende Jezus te maken. En het kan zeer vertroostend zijn. We willen dan voor ditmaal een overzicht van Jezus' verzoenende lijden geven en het doel van dat lijden in het licht stellen. Dat wensen wij te doen naar aanleiding van onze tekst die u vindt in Johannes 2, vers 19b. Breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Vorstelijk en majestueus klinken de woorden uit de mond van de koningen der koningen ons toe. De woorden bevatten het antwoord op de vraag van de Joden die geheel ontsteld en verslagen stonden over die tempelreiniging door Jezus. In het verband waarin onze tekst staat zien we de Heer Jezus zijn tempel reinigen. Helaas, wat is daar toch droevig gesteld. Jezus' ogen moeten aanschouwen dat het huis van zijn vader, wat een huis des gebeds zou moeten zijn, verlaagd werd tot een huis van koophandel. Immers het voorhof der heidenen is vervuld met handelaars in vee. Mensen die ten behoeve van de offeraars ossen, schapen en duiven kochten en verkochten. Ook bevonden zich daar de wisselaars die vreemde munt tegen tempel die drachmen inruilden. Wat een zielsbedroevende aanblik voor de heilige Jezus in het huis zijns vaders. Toehoorders, is het een wonder dat hier in vervulling treedt hetgeen door David reeds was voorzegd in Psalm 69. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Zie hem in zijn ijver. Hij maakt een geestel van touwtjes en drijft de veverkopers uit de tempel. De tafels van de wisselaren keert hij om. En geld stort hij uit op de grond. En de tempeldienst wordt in eer hersteld. Is het wonder dat de Joden en de tempelheren zo verbijsterd ontzet die reiniging aanschouwen? En toch, hoewel de leidslieden van het volk der Joden, ze durven hem toch niet te storen in dat heilig werk. Maar als hij met zijn werk klaar is, dan vragen ze om een teken. Waaruit blijkt nu dat hij autoriteit en de macht en het recht heeft om zo te doen? Ons tekstwoord geeft het antwoord. En dat antwoord is tevens een voorzegging van hetgeen wat zij aan hem, de ware tempel Gods, wat zij aan zijn lichaam en ziel zouden aandoen. Ja, nog meer, het is een profetie die tevens een koninklijk bevel aantoont. Want hij wijst op zijn eigen lichaam. Hij ziet hen aan, wijst op zijn lichaam en zegt: breek deze tempel. En in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Dat is door uit de dood weer op te staan. Wanneer ze dus volgens de voorkennis Gods een tempel van zijn lichaam gebroken zouden hebben, zou daar niet bij blijven. Maar na 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. En dan zult ge weten dat ik autoriteit heb gekregen van mijn vader om de tempel te reinigen en om die te besturen en om die te bouwen. En mijn hoorders, deze woorden des Heren zijn niet alleen van toepassing op de tempel van het lichaam van zijn menselijke natuur, maar ook op de tempel van zijn mysterieus en verborgen lichaam. Zijn lichaam is zijn kerk, zijn volk, wat hij verkregen heeft tot een woonstede Gods in zijn geest, die hij gekocht heeft met de dure prijs van zijn bloed en leven. Nu, in dit tweeërlei opzicht willen wij de tekstwoorden dan beschouwen. De tempel van het lichaam des Heren gebroken en weer opgericht. Dus staan we stil ten eerste bij het afbreken van die tempel en ten tweede bij de oprichting van die tempel. O dierbare Heilige Geest, wees gij dan bij ons om in spreken en horen, om Jezus wil uw naam te verheerlijken. Dat zij zo. Eerste hoofdgedachte. Breek deze tempel. Toehoorders, een woord, een bevel, in een korte trek wordt ons voorgesteld het ganse smartelijke lijden van de Christus Gods. En daarmee tevens de vijandschap die aan zijn gemeente in deze wereld voortdurend is blootgesteld. Toch zal dit afbreken niet leiden tot een vernietiging. Nee, door al deze wegen zal de kerk juist verheerlijkt worden en haar voltooiing vinden. Dat vinden we toch in het tweede gedeelte, want hij voegt eraan toe: in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Het afbreken van de tempel. Door wie gebeurde dat? We kunnen het al vinden in Psalm 2, want dat is een profetie wat er aan Jezus zou gebeuren. Wat drift beheerst dat woedend heidendom? En heeft het hart der volkeren ingenomen? De koningen verheffen zich alom, de vorsten zijn vermetel samengekomen, om God den Heer zelf naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. Sla vanuit deze profetie een blik op de historie in het evangelie over het afbreken van Jezus' lichaam. Dan zien we dat woedende heidendom als sterke stieren van Bazan dat hun stevige hoornen tegen het heilige kind Jezus aanstoten om het te vergruizen. Zie maar de vorsten der heidenen, Pilatus en Herodes, die staan op en beraadslagen met elkaar en steken elkaar zelfs de hand van vriendschap toe, hoewel ze tevoren in vijandschap leefden, om de Messias uit te roeien. Ze zijn te roerend over eens dat afbreken van de tempel van Jezus' lichaam. Waren het alleen de heidenen, het waren ook de bouwlieden van de tempel, overeenkomstig Psalm 118, en deze laatsten pleegden de zwaarste heiligheidsschennis aan het lichaam des Heren. Die bouwlieden, dat was het Joodse Sanhedrin. Dat was die guichelachtige hoge priester, dat heel zijn vrome scharen, die de wet niet kenden, die de wet niet recht kenden, nog recht verstonden. Het waren de fariseeën, het waren de schriftgeleerden, die de schriften niet recht verstonden. Dat waren al de tempelbouwers, die bekwaamheid en aard hadden om de tempel te bouwen, om de tempel die ze te behoorden te bouwen. Ze hadden bekwaamheid om de tempel te slopen. En daarin fungeerden ze goed. O mijn geliefde toehoorders, zijn het niet alleen de tijdgenoten van de Heer Jezus geweest die de tempel afbreken, maar nog zetten anderen deze arbeid voort. Vorsten en volkeren zijn nog in de weer om door hun woede het lichaam van Jezus te breken. Nu niet meer dat eigenlijk en letterlijk lichaam wat verheerlijkt is in de hemel. Maar nu gaat de woede tegen het geestelijke verborgen lichaam. Dat is tegen zijn kerk, tegen zijn volk en gemeente. Vraagt u dan verder wie de afbrekers van deze tempel zijn. In de eerste plaats, ik en u. Ik beschuldig mezelf, maar ik beschuldig ook u. We zijn verraders en moordenaars geworden van de Heere der Heerlijkheid. We zijn slopers van de heilige tempel Gods. Misschien zult u vragen, ja, maar waarmee breken wij dan de tempel des Heeren? Dat zal ik u straks nog wel duidelijker tonen. Ik wil er voor Gods volk terstond aan toevoegen dat een biddende hoge priester voor hen heeft gebeden: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Misschien vraagt u, wie staat er dan aan het hoofd van de afbrekers? De Satan? In een zekere zin niet. In een zekere zin is het God zelf. God zelf heeft de toestemming om de tempel van Jezus' lichaam af te breken. En allen de vorst der duisternis inbegrepen, zijn slechts instrumenten in zijn goddelijke hand tot bereiking van zijn heilig doel. Misschien verschrikt u wel van zulke taal, dat het heilige wezen God zelf het hoofd zou zijn. En toch is het werkelijk zo. Toehoorders, was het niet dat de afbreking van die heilige tempel des vaders toelating was, dan had het toch nooit plaatsgevonden. Ja, het was des vaders voornemen en de bepaalde raad Gods dat zijn zoon zou lijden en sterven. Dit mag u nog duidelijker worden als ik het nog nader wil toelichten, met drie redenen. Een eerste reden waarom die afbreking moet plaatsvinden is de zonde. Want geliefde toehoorders, ga maar met uw gedachten terug naar het paradijs, waar de tempel God stond, Adam en Eva geschapen, die een tempel waren van God, omdat God in hem woonde. En die tempel is verbroken geworden. Die volmaakte mens was een tempel van de levende God. Want de Heere had hem geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Maar wat is er nu van die tempel gebeurd? O, snoot en gruwelijk bedrijf. Die tempel is door de tempelwachter Adam, ons verbondshoofd, overgegeven aan de duivel. En nu is die schone tempel een woonstede van de Satan geworden. Vreselijk zaak als we zo bij het goddelijk licht onszelf leren kennen. Wat is er nu van die schone tempel overgebleven? Dat moet je ook eens aan een ontdekte zondaar vragen. Wat en wie hij door de zonde geworden is. Hij gruwt en walgt van zichzelf vanwege zijn zonden en zijn verdorven goddeloze aard. Houd dat nu maar in gedachten. Die schone tempel van ons ziel en lichaam is door de duivel volkomen verwoest door het toegeven van de mens zelf. Dat is gebeurd met die schone tempel van zijn lichaam. En daarom was het nodig dat het lichaam van Jezus als borg voor de zijnen gebroken werd. Er is een tweede reden. Gods rechtvaardigheid eist dat. Er staat in 1 Korinthe 3, zo iemand de tempel God schendt, dien zal God schenden. Met andere woorden, indien iemand schuldig is aan schending van de tempel, hij heeft God zelf geschonden. En zou zo'n verschrikkelijke zondige daad geen rechtvaardige vergelding eisen? Het eerste mensenpaar heeft die zonde bedreven. De hoogste majesteit is gekrenkt en beledigd. Dat is een ontzettende daad. God zal die rechtvaardig wreken. Een mens is een moordenaar geworden van zijn eigen lichaam en ziel. Ijver die afbraak heeft plaatsgevonden. Nauwelijks is dit bevel van Jezus gezegende lippen gehoord, of men ziet de afbrekers van alle kanten samenkomen. Daar beginnen de Joodse overpriesters en de schriftgeleerden en de fariseeën hun gewelddadige arbeid. Het begint met Jezus eerst te lasteren, te beschimpen, te spotten en te honen. En dat gaat zo door, zodat de een hem een vraat en een wijnzuiper noemt. Een ander noemt hem een vriend van hoeren en tollenaren. En dit is hij gelukkig niet in die zin zoals die lasteraars dat bedoelden. Alsof die heilige Jezus gemeenschap zou oefenen met de werken der zonde. Ja, geliefden, dat goddeloze rot, daargenen die hem drukken zijn zo vermetel, zelfs dat ze de Zoon van God Beelzebul noemen. Dat is een overste der duivelen. Kan het nog dieper treffen? Heilige kind Jezus, de overste der duivelen te noemen, is dat geen schelden en lasteren in de ergste zin? Kinderen van God, u moet hier opmerken hoe de slagen die ons behoren te treffen op uw borg zijn neergekomen. Is het u nu duidelijk dat hij in onze plaats daar stond om gesloopt te worden? Maar door deze slagen van de lastering van Jezus is het gebouw nog niet gevallen. Als men nu op deze wijze 3 jaar heeft gearbeid en hem benadeeld en belasterd, dan volgt de tijd dat men het eens met ruwer geweld gaat doen. Eerst worden de touwen aan hem gelegd. Daarna vergruist men hem door valse beschuldigingen. Immers, die afbraak van de tempel moet toch geschieden op grond van een rechterlijk vonnis. En nauwelijks is dat vonnis uitgesproken, of men schreeuwt, kruis hem, kruis hem. En de afbrekers gaan geweldig voort. Men grijpt naar de geesel, men legt hem op een kruispaal. Men hanteert de moker en de nagel. O toehoorders, de slagen dreunen als in ons oor. Zodat Jezus eronder siddert. Zijn ziel en lichaam moet gesloopt worden. En toch zijn die woeste horden, die heidens en die Joodse moordbeulen, zijn toch de vreselijkste afbrekers nog niet. Want al hetgeen zij deden, was nog maar uitwendig. Maar een oog des geloofs ziet nog een andere sloper. Ontvangen wij er een oog voor om het te zien? Krijgen wij geesteslicht hoe de hel, de Satan, de vloek der wet, de toren Gods op hem moest neerkomen? O, hoe zien we dan het wraakzwaard van de goddelijke rechter tegen zijn herder en de man die zijn metgezel is. De wet stort al de vloeken op de zonden over hem uit. De Satan giet al zijn helse angsten en verschrikkingen in zijn ziel, zodat deze ineen krimpt en Jezus uitroept, mijn ziel is geheel bedroefd tot een dood toe. En zo is men dag en nacht bezig. En nog stort deze tempel niet geheel in. Maar ten laatste verheft zich de engel des doods. Deze verheft zijn scherpe sikkel en snijdt de levensdraad af met de woorden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En daar stort het gebouw ineen. Breek deze tempel, het bevel is volbracht. Jeruzalems dochters en ook de hedendaagse christendom staan in vleeselijk medelijden bij dit tafereel te wenen, niet beseffende dat zij zelf door hun zonden de oorzaak zijn van de val van dit heiligdom. Maar ook Gods kinderen zouden hier wel bloedtranen willen storten bij de overlegging. Het is mijn werk, het zijn mijn zonden. Ik heb die heilige Jezus afgebroken. Ik heb die heilige Jezus gestort tot in de dood. O geliefde toehoorders, het is voor Gods kinderen hier echter geen reden alleen van smart. Maar zelfs deze diepte wordt een reden tot gejuich. Want in de val van deze tempel, in de dood van Jezus, daar wordt het fundament gelegd van de opbouw van een veel heerlijker tempel. Daar wordt het fundament gelegd van de eeuwige heerlijkheid Gods en de roem van Christus. Daar in de dood van Jezus wordt de dood gedood en de Satan de kop vermorzeld. En daarop ziende, op het leggen van het fundament in de doden, daarop ziende, zegt Petrus, wordt gij nu ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. En zo zijn we nu genaderd tot onze tweede punt, de wederoprichting van die tempel. Laten we eens eerst kijken hoe die oprichting begint. In de hof van Jozef van Arimathea, daar ligt een tempel, in de grafspelonk van Jozef. Keizerlijke zegels verzegelen het graf keizerlijke wachters bewaken het graf. Waartoe dienen deze voorzorgsmaatregels? Jezus is toch gestorven, de hel overwonnen? Hij die neerligt zal toch niet wederop staan? Toehoorders, de Joden die Jezus hadden beschuldigd van heiligheidsschennis, omdat hij zou hebben gezegd dat hij diezelfde tempel waarover hun vader 46 jaar hadden gebouwd, in 3 dagen zou oprichten. Diezelfde Joden nemen toch maatregelen dat ze Jezus, waaruit blijkt dat ze Jezus toch heel goed begrepen hadden, toen hij tot hen zei, wijzend op zijn lichaam, in 3 dagen zal ik dezelfde weder oprichten. Want ze hadden het zelf gezegd. Ze zeiden tegen Pilatus, we hebben deze verleider horen zeggen, na 3 dagen zal ik opstaan. Dus de zegels en de wachters moeten die opstanding beletten. Maar zou dat wel kunnen baten? Als die autoriteit en die machtige mond heeft gesproken. Na 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Wie zal hem dan kunnen weerhouden? Nauwelijks is de morgen van de 3e dag aangebroken, of de oprichting neemt zijn aanvang. Jezus staat op, verlaat als het hoofd van de nieuwe tempel de grafspelonk. En daarmee is tevens de eerste en de waardigste en de heerlijkste steen van de tempel Gods gelegd. Hoor maar wat de kerk ervan zingt. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En dat werk in die opstanding wordt voortgezet. Immers nadat Christus door zijn opstanding uit de dood de fundamentsteen gelegd heeft, worden er telkens stenen opgelegd. Op de Pinksterdag 3000 op 1 keer. En het wordt telkens voortgezet tot de bekering van Saulus, van zoveel anderen uit Joden en Heidenen. Ja, niet alleen in die eeuw waarin Christus leefde, maar het gaat voort in de volgende eeuwen. Denk maar in de tijd van Augustinus. En dan is het verder ook doorgegaan, door de donkere middeleeuwen heen, tot een tijd van de reformatie onder Luther. En vanaf die tijd der reformatie gaat het ook door. Ja, het gaat alle eeuwen door. Daarom zei Petrus, wordt ook gij zelf gebouwd als levende stenen op dit fundament. Hoe komt het dat het doorgaat? Omdat de bouwmeester leeft. En de bouwmeester zelf heeft bevel dat er steen na steen op dat fundament wordt gelegd. En dat deze gepast gemaakt worden om levende stenen in de tempel van Christus te worden. Wel, toehoorders, vergun het ons u deze stenen van dit goddelijke bouw eens wat van nabij te bekijken en hoe ze in hun eertijds leefden. En daartoe vergelijken we hen bij de stenen van de tempel van Salomo, die eertijds behouden werden en nadat ze behouden waren op het fundament werden gelegd. Hoe zagen die stenen eruit in der eertijds? Sierlijke stenen. Stenen die diep verborgen lagen onder de oppervlakte der aarde. Ruwe stenen, bedekt met modder en slijk. Geldt het niet voor alle kinderen Gods die levend gemaakt worden? O volk des Heren, zie eens op de diepe put waaruit Christus u heeft opgetrokken. Door de bondsbreuk in Adam zijn we in een afgrond van jammer en ellende gezonken. Jezus vindt de zijnen in de diepe duisternis van onwetendheid, in het slijk van de zonde, in het verderf van de wereld, ja tot op de bodem toe in verlorenheid. Welke aanblik hadden die stenen bij Salomo's tempel? Ze werden naar boven gehaald, ze waren ruw. Ze hadden geen gedaante nog heerlijkheid. O, hoe ruw zijn die stenen in geestelijk opzicht van de zonde en ongerechtigheid. Hoe stomp van gedachten, hoe onrein van hart, hoe koud van nature en hard als de stenen. Die stenen bij Salomo waren voordat ze bewerkt werden, het toch zo droevig gesteld. Is het zo ook niet met de stenen van het geestelijke huis? Doch wij moeten verder gaan en naar de bewerking ervan zien. Het eerste werk dus, zeiden we, is de opgraving. Dat is een zwaar werk. Welke moeilijkheden het ook meebrengt, de steen moet losgehakt en tevoorschijn komen. Wordt hier nu niet aangewezen wat de Heere ook doet met de levende stenen? Hij zendt zijn knechten. Hij gebruikt de wet. Hij geeft de ziel en werkt de overtuiging van de geest. Dat zijn allemaal beukhamers en houwelen. Soms ook uitwendige tegenslagen. In zaken of in bezoeking in het lichaam. Of al dergelijke middelen neer die moeten dienen om zo'n steen los te hakken. Als God meekomt in zulke wegen, dan draait en beeft de zon daaronder zijn bearbeiding. Die steen wordt losgewerkt van de wereld en van de zonde. Zodanig dat de mens zegt, wat wilt gij dat ik doen zal? Volk des Heren, is het zo niet met u gegaan? O, hoe stond u het werk van uw eigen bekering tegen? Men zegt wel eens, de mens is geen stok of blok. En zeker, dat is hij niet. Maar hij is erger, hij is een vijand van God en zijn werk. Maar die steen die komt boven, die steen die wordt aan het licht gebracht. De touwen en de ketens worden om die steen geslagen. Hij wordt uit de diepte opgetrokken naar de oppervlakte. Zo misvormd en vuil en lelijk dat hij is. David zegt, hij zond van de hoogte. Hij nam mij, hij trok mij op uit de grote en diepe wateren. Hoe doet de Heer dat? Hij slaat een koord van goedertierenheid en waarheid om die zondaar. En dan komt het eerst openbaar in welk een treurige toestand dat die mens door de zonde gebracht is. Hoe misvormd dat hij is. Ging het u ook zo niet? Nadat de grote bouwheer Jezus u tot de keus had bewerkt, bracht hij u in het licht van de ontdekking. Gij leerde van uzelf walgen vanwege uw onreinheid. Dan ligt de steen op de oppervlakte, dan moet hij gereinigd worden. Zoals hij daar ligt, kunnen Salomo's knechten er nog niets mee beginnen. De geest haalt hem van zijn drek wassen. Dit reinigen geschiet door de weg des gerechts. Dit is ook zo nodig, dan is hij rein van al zijn overtredingen als hij een rechte weg gereinigd wordt. Dat kan Gods volk ook. Doch zult u hier van de troost genieten, dan is het nodig dat u niet alleen in de vierschaar Gods, maar ook in de vierschaar van uw eigen consciëntie wordt gereinigd. En wie dat grote voorrecht te beurt valt, die is waarlijk geheel rein. Dan blijft er geen smetje schuld of zonde meer over. Dan wordt gerein in Christus. Ik zeide, die steen die moet dus behouden worden. Niet zomaar gepleisterd. Houwers moeten eraan te pas komen. Geen ondeugdelijke plaatsen mogen aan die steen weggepleisterd worden. De oneffenheden moeten ontdekt worden en verwijderd. Bij deze arbeid zou men nog vrezen, ziende dit houden, dat er niets meer van de steen overblijft. Maar geen nood, die houwers zijn met wijsheid bedeeld. Die zullen de stenen wel bekappen, maar niet vernietigen. Wie zijn die houwers van de geestelijke stenen? De Heere zegt in Hosea
Ik heb hem behouden door de profeten. Dat is volgens de verklaarders hen hard en scherp bestraft en verweten. De profeten gebruikten als een scherpe bijl het woord Gods. En zo gebruikt hij nu ook nog zijn knechten. Om zijn geestelijke stenen pas klaar te maken. Van welke oneffenheden moet hij dan bekapt worden? Wel van de duisternis uit zijn verstand, van zijn eigen zin, zijn eigen wil, zijn eigen mening en bovenal van zijn eigen gerechtigheid. En daarvoor is de scherpte van Gods heilige wet zo hard nodig. Van die dingen moet hij afgekapt worden. Oh, wat een gewaarwording. De mens had zich al een weinigje met een hoop gestreeld dat het goed zou komen met hem. En nu wordt alles afgehouden wat van hemzelf is. En toch, geliefden, dit is zo noodzakelijk. Want die steen die moet ook nog gegraveerd worden. Salomo liet hem voortreffelijk maken en graveringen in dezelfde doen. Dat doet de Heer ook. Hij graveert in zijn stenen de edelste deugden. Zachtmoedighed, wijsheid, milddadigheid en veel andere meer, zodanig dat ze de beelden van de zonen Gods gelijkvormig worden. En dan worden ze, liggende op het fundament, ook aan elkaar verbonden, aaneengevoegd door de liefde van Christus en door hetzelfde geloof, zodat ze één geheel vormen met de Zoon van God en door hem met de Vader en de Heilige Geest. Meer hiervan kunnen we om destijds wil niet meer zeggen. Toch komt, zingen we samen, eer we met een woord van toepassing eindigen, van Psalm 118, het 11e en het 14e vers. De steen die de bouwheren samen verworpen hebben en veracht, is geworden zeer bekwame, de hoeksteen die het huis houdt met kracht. Dit wonder is door Gods vermogen en door zijn macht al zo geschied. Dit is voorwaar in onze ogen een wonderwerk, twelk men hier ziet. En wat er verder volgt in het 14e, 11 en 14 van Psalm 118.
Ontbreek deze tempel. Geliefde toehoorders, u hebt gehoord dat het in een bloedige weg aan Christus werd uitgevoerd. En dat werk gaat nog door. O mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. U zet het elke dag voort door uw zonde. Uw hele leven is ongehoorzaamheid en vijandschap tegen hem. Het is een kruisigen van Christus en een doden van hem. En dat niet alleen, het is een verachten en een lasteren van zijn volk en van zijn knechten. En daarmee breekt gij ook het lichaam van Christus af. Wat gij aan een van zijn kleinen doet, dat rekent de Heere Jezus aan, alsof gij het aan hem zelf doet. Daarom klonk het eenmaal van zijn lippen, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Ga vrij voort met dat werk, maar weet dat God u om al deze dingen zal doen komen in het gericht. O, hoe ontzaglijk zal het wezen, als je in het gericht zult staan, als een schender van de tempel des Heeren. God zal u schenden. Hij zal u ook afbreken tot in eeuwigheid, in het eeuwige verderf. Och, mijn geliefde, ga toch zo niet verder. Houd er toch mee op om langer de tempel des Heeren te breken. Och, leert een Heere nog te voet vallen, opdat gij ook u als een levende steen op dat fundament zal leggen. Het is nog niet te laat om met uw spotten en lasteren te eindigen. U kunt hem nog te voet vallen. Maar morgen is het misschien voor eeuwig te laat. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En gaan de vijanden nog steeds voort een tempel des Heeren te breken, toch gaat de Heere ook voort. De Heere gaat voort om die op te richten. Vraagt u, hoe doet de Heere dat dan? Schenkt nog kort uw aandacht. Tevoren zeiden we dat we liggen in de steengroeven van de bondsbreuk van Adam, een diep verderf. Behoort ge onder deze, die echter gekenden des Heeren zijn? Och, dan luidt het bevel van Jezus omtrent u ook, breek deze tempel. Namelijk, die tempel van ons natuurlijk wereldsleven, van ons duivelsbestaan, die tempel der afgoden, die tempel waar de demonen der zonde in wonen, die moet gebroken worden. Het zij dat u leeft op een zedelijke of een zedeloze wijze, die tempel des Satans moet gebroken worden. En roept de Heer uit, breek deze tempel, die oude mens der zonde, die een tempel des duivels geworden is. Breek deze tempel. Mozes wordt geroepen om met zijn geduchte beukhamer te komen, de beukhamer van de heilige wet. Daar kunnen de wanden niet voor bestaan, het siddert, muren waggelen, beven. Daar valt het voor God in het stof. En zegt de Heer dan tegelijk, ik zal die oprichten, neem toehoorders. Als onze eerste tempel afgebroken wordt, dan beginnen we zelf tegelijk door ons werk heilig bestaan een andere op te bouwen. De goddeloze tempel is gevallen, een vrome tempel willen we ervoor in de plaats bouwen. Hoe doen we dat? Door zelfreformatie. Door evangelische vrucht ter godzaligheid trachten voor te brengen. Door gehoorzaamheid aan de wet. Door zuchten, door schreien, door kerk gaan. En wat iets meer zij. Zo bouwen we onszelf tot een heiligdom op. Bekommerden, wilt u wel geloven dat u juist door deze dingen de waarachtige tempel Christus afbreekt? Verstaat goed. Als kenmerken van genade mogen genoemde zaken niet gemist worden. dan hebben ze een grote waarde. Maar dat wij ons ermee zoeken op te bouwen tot een heiligdom, dat is de grote fout. Daarom, juist als de ziel meent dat ze nu wel geschikt is voor een inwoning en voor een tempel des Heren, daar roept de Heere hen toe, breek deze werkheilige tempel. Dit is de plaats van mijn woning niet. Vraagt u, door wie en hoe wordt dan die vrome tempel gesloopt? Door de Heilige Geest, met zijn ontdekkend licht, dat valt steeds dieper in de ziel. Dat licht, dat wordt getoond, in dat licht worden onze werken getoond, onze zogenaamde godzaligheid, en dan wordt de ziel gewaar dat in haar ziel vijandschap ligt tegen God en tegen de leer van vrije genade door Christus alleen. En waar de ziel nu ziet dat al haar eigen gerechtigheid een wegwerpelijk kleed is, en dat alles wat ze doet met zonden bevlekt is, en dat God gereed staat om met vlammend vuur wraak te doen over al deze dingen, dan stort een tweede tempel van eigen gerechtigheid ineen. En het is een luchtkasteel. Door het vuur van Gods toorn wordt het in as verbrand en verteerd. Toehoorders, kent u iets van dat afbrekende werk? En juich een christendom spot ermee. Kind des Heren, is dat uw ervaring? Heb ik uw beleving getekend? Daar staat die ziel, reddeloos, radeloos verloren. Wat moet ik nu beginnen? Alles wat ik bij de hand genomen heb, is afgebroken. Nu de Heere met het oog op haar beste werken zegt, ik heb ze niet volgevonden voor God. Het is gewogen en te licht bevonden. Wat moet ik dan doen? Hoe wanhopig is zo'n toestand? Wanhopig? Volstrekt niet. Maar wat moet ik dan beginnen? Hoor aandachtelijk naar mij en eet het goede. Ik zal dezelfde weder oprichten. Ik, die eeuwige, die onbegrijpelijke, die alvermogende, die genadige bouwmeester, die getuigt, ik zal dezelfde oprichten. Het is zo vast en zeker als dat God zelf God is. De hemel en de aarde zullen nog eerder voorbij gaan dan dat het goddelijke voornemen zal vernietigd worden. Ik richt die weder op. Niet tegenstaande alle tegenstand, niet tegenstaande alle aanslagen van de vorst der duisternis, ik richt die tempel weder op. Al is de synagoge des Satans door de zonde verminkt, ik richt hem op. Ik zal hem vernieuwen. Ik zal het verstand verlichten, uw conscientie reinigen en u maken tot een woonstede Gods in de geest. Ik zal mijn altaar in uw binnenste oprichten en ge zult mij betalen de varren uw lippen. Wat zegt u ervan, kleinen in de genade? Is er iemand in ons midden die moedeloos bij de puinhopen van zijn eigen werk neerzit? Hoor aandachtig wat Jezus zegt. Ik zal hen weder oprichten. O, kreeg u het eens naar hem te wenden. Mocht u zelf eens door geloof op hem alleen verlaten. Hij is het zo waardig. Hij zal volvoeren hetgeen hij beloofd heeft. Hij zal niet rusten. Hij zal, evenals de meerdere Zerubabel, de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen. Genade, genade, zeiden zelf. Volk des Heren, laat ons bedenken dat God deze tempel opricht tot zijn woning. De Heer Jezus zegt, wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Maar dan wil hij ook door ons geëerd en gedankt en aangebeden worden. Hoe staat het daarmee? Wie heeft de hoogste plaats in uw hart? Wie heeft het eerste woord in uw ziel? Is het Jezus? O, wat huist er van binnen toch veel wat daar niet hoort? Moet schaamte ons aangezicht niet bedekken? Och, dat we veel behoefte kregen aan het heiligmakende werk van Gods geest. Houdt het u evenals mij, dan zult u behoefte voelen dat de Heer u dagelijks reinigt. Al die kopers en verkopers uitdrijft. O, die geestelijke tempelreiniging, dat blijft nodig tot onze laatste snik. Maar dan, ja dan is het ook gedaan met alle vijanden. O volk, we zullen gelijk Simson er meer doden in ons sterven dan in ons leven. En dan, ja dan worden we toegevoegd aan die eeuwige heerlijke Christus tempel in den hemel, waarin God drieënig zal ontvangen de lof en de dankzegging tot in alle eeuwigheid. Amen. Eindigen met dankzij. Heilige God, u bent gelukkig nog niet van ons geweken. Dat rechtvaardig geweest. O, gij zijt de getrouwe, de onveranderlijke verbondschot. Gisteren en heden en tot in eeuwigheid. O, wat zijt gij toch een grote God, bewonderenswaardig. En dat u nog stenen wilt leggen op het fundament, dat is heel bijzonder. Wat groot zijt gij. Straks komt een goddelijke stem van de hemel tot de engel des doods, tot deze of gene gelovige. Breek de tempel van dat lichaam. En het lichaam valt in het graf. Wordt gebroken door de worm. Maar daar blijft het toch ook niet bij. Dan zal eens die stem van de Zonen Gods gehoord hebben. Ik zal die oprichten op de jongste dag. Als gij komt op de wolken. Alle gelovigen zullen opstaan. Heerlijk zullen opgewekt worden. Opgevoerd worden op de wolken. In de lucht. De Heere tegemoet. Nou zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Wat een apostel mee besluit. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Amen. De slotzang is van Psalm 122, het derde vers. Binnen uw muren wonen zal liefde, vrede met eenigheid. De huizen en paleizen breed zijn vol van Gods zegening al. Om den wil der broederen mijn en der vrienden die binnen zijn, wens ik u vrede in alle hoeken. Omdat ook Gods tempel zeer rein staat binnen uw muren niet klein, wil ik steeds uw voorspoed zoeken. Het laatste van Psalm 122. De prekers van dominee Van Reenen eindigen nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.